Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
En opnieuw heten we jullie van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Traject 90.
De meesten onder u weten intussen al, maar voor degenen die nu afstemmen op ons en het nog niet kennen, eerst luister naar wat muziek, daarna volgt het deel voor de dames Magnificat 90, gevolgd door het deel voor de heren Exodus 90.
Thank you.
Welkom, beste dames, bij het deel van Magnificat 90 vandaag, op deze 58ste dag van ons traject op weg naar Pasen. Opnieuw starten we graag deze uitzending met het bidden van het Magnificat. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
En opnieuw vandaag blijven we lezen uit het boek Geloven in de Liefde, een persoonlijke retraite volgens de heilige Therese van Lisieux.
Zielen zijn op weg naar de ondergang. Wat een schrikbeeld. Denk aan de zielen voor wie de Verlosser zoveel heeft geleden, al zijn bloed heeft vergoten. Zielen die zijn gemaakt voor het geluk en die gevaar lopen voor altijd verloren te gaan in de hel, als Satan vastzittend in de haat tegenover hem, die alleen maar liefde is. In die plaats, boven de poort waarvan Dante schreef, laat hier alle hoop varen. Vergeet niet dat er een plaats bestaat waar men niet meer kan zeggen, Jezus, ik vertrouw op u, red mij. Gethsemane was voor Jezus het visioen van de prijs van de zielen. Toen sidderde hij. De sterke Godheid. Vader, als gij wilt, laat dan deze beker mij voorbij gaan. En zijn bloedige zweet liep tot op de grond, onder de drukpers van de angst die hem in haar greep had bij het zien van de gevolgen van de zonde. Het hangt van ons af of er meer of minder zullen worden gered. Het veld van het apostolaat is onmetelijk. Zovelen zijn afgedwaald door onzuiverheid, door hoogmoed, die tot haat leidt. Denk ook aan de onwetendheid, aan de onverschilligheid van de massa's die het zonder Christus moeten stellen in leven en dood, die menigten zonder God. Denk aan de miljarden heidenen die in dagelijkse groeiende aantallen de wereld overdekken met schapen buiten de stal. Denk aan de talrijke gedoopten, wie het aan bovennatuurlijke ambitie ontbreekt, dat is ook een droefenis. Wie het ontbreekt aan vertrouwvolle liefde en apostolisch vuur, die zich vrienden van Jezus noemen en het zo weinig zijn. Ik heb dorst. De liefde wordt niet bemind. Bemin de liefde en maakt dat anderen de liefde beminnen die niet bemind wordt. Dat is wel de mooiste uitroep die van de lippen van een apostel is gekomen. Hij kwam uit het hart van Franciscus van Assisi. Bemint en maakt dat men bemint, de liefde die niet bemind wordt. Maar je weet het. Voor het apostolaat van het woord en de actie is er het apostolaat van het gebed en het lijden. Zonder dat zou het uitwendige apostolaat niets, helemaal niets, te betekenen hebben. Het woord, de actie, komen pas op de laatste plaats, na wat ik zou willen noemen het apostolaat van de stilte in de liefde, wat het grote apostolaat was van Jezus en Maria gedurende 30 jaar in Nazareth. Jezus heeft in stilte gepreekt, enkel doordat hij het mens geworden woord was. Ook jij preekt door wat je bent, kinderen van God, gevormd in de Heilige Geest en vergoddelijkt door de Eucharistie. Hij preekte door zijn voorbeeld. Ook jij preekt door jouw voorbeeld, als je christen bent zoals je zou moeten zijn. Ik heb vaak deze scène uit het evangelie overwogen. Jezus keert terug in Nazareth, waar hij kort geleden was weggegaan. Hij gaat de synagoge binnen, staat op om de lezing te doen, rolt het boek van de profeet Jesaja open en begint het te verklaren. Zijn talrijke toehoorders, stom van verbazing, zeiden: waar heeft hij die wijsheid vandaan? Is hij niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En ze namen er aanstoot aan. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Welnu, degenen die naar hem luisterden waren Nazareners, zijn dagelijkse metgezellen, zijn jeugdvrienden. We moeten daaruit concluderen dat Jezus gedurende 30 jaar niets heeft gedaan en geen woord gezegd heeft dat had kunnen onthullen wie hij was. Hij is zo verborgen en stilgebleven dat hij voor allen die met hem samengeleefd hadden, de vrienden van Maria en Jozef en zijn eigen vrienden, de timmerman was, de zoon van Jozef. Dat was alles.
En u weet het misschien wel, beste deelnemster aan Magnificat 90. In onze journal staat het bij deze week 2 kadertjes, bij week 9. Namelijk een kadertje met wat meer uitleg over een geestelijke begeleider en een 2e kadertje met voor aandacht te vragen aan het sacrament van boete en verzoening. Gisteren zijn we reeds blijven stilstaan bij het sacrament van de biecht. Vandaag gaan we toch even kort stilstaan bij het deel van de geestelijke begeleider. We lezen even samen uit de journal. Hoe wordt een topsporter zo goed in zijn sport? Doordat hij een coach heeft die hem begeleidt, helpt, aanmoedigt en advies geeft. Voorwaarde is hierbij dat de topsporter luistert naar de coach en zijn begeleiding en adviezen opvolgt. Zo maakt iedereen in het leven wel gebruik van een coach, raadgever, mentor of docent die ons kan begeleiden bij het maken van keuzes en bij het groeien op professioneel of persoonlijk vlak. Wanneer wij beseffen dat wij hulp nodig hebben om de doelen in ons leven te bereiken, kunnen wij daadwerkelijk groeien. Hiervoor is vastberadenheid, nederigheid en openheid nodig. De belangrijkste zaak in ons leven is het bereiken van het eeuwig geluk. Zou het dan niet op nummer 1 moeten staan om hierbij hulp en begeleiding te krijgen? Wel, dat is precies wat geestelijke begeleiding is. Het helpt ons verder op weg in het bereiken van het eeuwig geluk. Het helpt ons om onze relatie met Jezus te verdiepen en concreet vorm te geven in het dagelijks leven. Kan God dan niet direct tot ons spreken? Jawel, dat kan God wel. Maar Hij heeft ervoor gekozen om andere mensen zijn instrumenten te laten zijn, die helpen om zijn wil aan ons kenbaar te maken en ons te helpen. Denk eens aan de profeet Samuel. Hij gaf boodschappen van God door aan koning Saul en koning David. Denk aan Johannes de Doper, die Gods boodschappen doorgaf aan het volk Israël en de mensen voorbereidde op zijn komst. En kijk eens naar de levens van de heiligen, waarin geestelijke begeleiding altijd een belangrijke rol speelt in hun weg naar eeuwig geluk. Zo zegt de heilige Faustina Kowalska, die visioenen had van Jezus en Maria. Wanneer ik nu mensen soms hoor zeggen dat ze geen geestelijke begeleider hebben, word ik door vrees aangegrepen. Want ik weet heel goed hoeveel schade ik zelf heb geleden toen ik deze hulp niet had. Het is zo gemakkelijk om te verdwalen als je geen gids hebt. Dit is vast wel herkenbaar, die momenten van twijfel, angst, momenten waarop we verlangen te groeien in onze relatie met Jezus, maar niet weten hoe. Momenten waarop we niet weten wat God van ons vraagt. Momenten van onderscheiding. Ook hebben we geen perfecte zelfkennis. We oordelen soms te hard of juist te mild over onszelf. We overschatten of onderschatten de waarde van dingen in ons leven. Dit is precies waarbij een geestelijke begeleider kan helpen. Wat is Gods wil? Hoe kan ik groeien in mijn relatie met Hem? Wat vraagt God van mij in deze specifieke situatie? Moet ik wel of niet vasten? En hoe streng dan? Hoe kan ik mijn gebedsleven vormgeven? In de geestelijke begeleiding bespreken we datgene wat te maken heeft met ons persoonlijk christelijk leven, onze relatie met Jezus.
Dragen.
En laten we nog samen een gebed bidden om deze uitzending af te sluiten. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoele. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Tot morgen, beste dames en beste heren, zo dadelijk Exodus 90.
Is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn kus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Aan u afprijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. Groot is zijn naam. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God. Mijn verlosser. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God. Mijn verlosser. Machtige omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met lege handen. De vaderen heeft beloofd.